afkondigingen voor 13 mei 2007. Diensten des Woords, Hemelvaartsdag 17 mei, om 9 uur, dominee Reinders uit Harskamp, een andere aanvangstijd. Zondag 20 mei, om 9:30 de eerwaarde heer D. Krijkers uit Rijssen en om 3:30 dominee A. van Wijk uit Herkingen. Collecten. De eerste is bestemd voor het bezoekwerk, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de instandhouding, eredienst. En dit alles voor de Heere wil en wij leven wat betreft de diensten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Zetten wij deze eredienst voort door samen te zingen van Psalm 9, de versen 2 en 10. Psalm 9, vers 2: Ik zal in u, mijn God, van vreugd. En ook vers 10: Hij die uw naam in waarheid kent. Psalm 9, vers 2 en 10. Wij willen vanavond in gemeenschap met de kerk van de reformatie belijdenis doen van het geloof met de vragen en antwoorden 99, 100 en 102. 22 van de Heidelbergse Catechismus. En daarna zingen van de 10 geboden, het 4e vers. Misbruikt geenszins de naam des Heeren. 10 geboden, vers 4, nadat we belijdenis hebben gedaan, gemeenschap met de kerk van de reformatie, met de vragen en antwoorden 99, 100 en 122. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoornt die zoveel als onmogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt, dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Vraag en antwoord 122. Welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen, en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Amen. Schriftlezing voor deze avond willen we u ten eerste noemen Leviticus 24, de versen 10 tot en met 23, en daarna Johannes 17, de versen 1 tot en met 8. Leviticus 24, de versen 10 tot en met 23, en Johannes 17, de versen 1 tot en met 8. In Leviticus 24, te beginnen bij het 10e vers, luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam. en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. De Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: in ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand de enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inwolling, want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij den vloeker tot buiten het leger uitbrengen, en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Aan de avond van deze Sabbatdag, Heere, vergunt u het ons om hier bijeen te zijn in deze eredienst. Ach Heere, nou voor alle dingen smeken wij aan u, of u vanavond er zelf voor wilt zorgen, dat dit een eredienst zal zijn. Dan roepen wij, Heere, uw naam aan, want daarin ligt uw wezen verklaard, daarin hebt gij uzelf geopenbaard, o grote koning. U wilt met mensen van doen hebben, u wilt mensen tonen wie u bent. En dan niet alleen dat u in buiten uw zonen verterend vuur zijt, Heer, dat ook. Leer ons ook vanavond dat verstaan voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Dat u een eeuwige gloed zijt, bij wie niemand wonen kan. Dat u de zonde haat met een dodelijke haat. En dat wat dat betreft, alles wat wij doen, u niet aangenaam is. Buiten uw zoon. O, doe ons dan ook vanavond zien hoe u in Christus handelt. Met een diep gevallen zondaar. O Heer, dat die naam Christus, dat die naam Jezus schoonheid mag krijgen. Het is een schone naam. Maar dat het ook voor ons persoonlijk zo mag zijn. Ik heb uw naam geopenbaard. Zodat we hem mogen kennen. In zijn profetisch werk, zijn priesterlijk werk. Ook in zijn koninklijk werk. Heer, wil gij uw heilige geest vanavond in ons midden doen zijn. Opdat we hier en thuis bij de kerktelefoon een zegen mogen ontvangen. Heer, we hebben onderwijs nodig, want we zijn dwalende schepselen. We weten van onszelf de weg niet. We weten alleen maar hoe we de zonde moeten doen, dat weten we zo goed. Maar leer ons nu de gerechtigheid in praktijk te brengen. Gerechtigheid in Christus, dat ook de heiligheid van hem zal schitteren in de gemeente. Dat er een verlangen mag zijn. En niet alleen een verlangen, ook een praktijk. Die iets laat zien van uw geboden. Ja, dat uw geboden heilzaam zijn. Dat uw geboden zoet zijn. Dat uw geboden alles te boven gaan. O, dat het mag zijn, uw liefdesdienst heeft mij nog nooit verdroten. O, schenk dat aan onze jongens en meisjes en aan onze jongelui. Dat ook zij u mogen leren kennen, u mogen leren dienen, Heer, in begin, maar ook verdere voortgang, dat het meer en meer mag verdiepen, dat het meer en meer mag worden geleefd uit de koning van de kerk. Wil gij daar zelf daarvoor alles meebrengen, ook vanavond? Neem ons af wat wij te veel hebben, ontdek ons aan onze schuld. Heer, en doe ons niet alleen dat zien, maar ook zien wat u met die schuld wilt doen. Heer, u weet hoe het met een ieder van ons is. U kent de zorgen en noden van het hart. U weet wat elk behoeft. Een beschamende zegen, een rijkmakende zegen. Maar ook in het lichamelijke, in het psychische. U weet wat wij nodig hebben. Heer, er zijn er die psychisch tobben, ook in deze gemeente. Ontfermer in de hemel, breid uw vleugels uit. Als het leven zo moeizaam misschien wel onmogelijk is, hou gij zelf vast en leid en wijs de weg. Dwars door de verdrukking, dwars door de moeite heen, gedenk alle die verdrukt worden in sociaal opzicht. Heer, waar sprake is van verdrukking in gezins- of familieverband, waar verdrukking is in huwelijk. Er waren zijn die lijden om uw naams wil. Niet alleen in het buitenland, hier ook in ons vaderland gebeurt dat. In de gemeente gebeurt dat. O, maak getrouw en geef zoveel van u, dat we in al die moeite en zorgen staande kunnen blijven. Als u een moment laat zien wie u bent, dan kunnen we weer verder. O, schenk alles wat nodig is om uw naam te verheerlijken. Gedenk de gezinnen van deze gemeente. Heer, de echtparen die kinderen mogen hebben, maar ook zij die het niet hebben. Ontferm u over allen. En wil de gezinnen tot kleine kerkjes doen zijn. Heer, ook de kerk dragen we op, het kerkverband, waar we een deel van mogen zijn. Heer, wil gij dat toch tot zegen stellen voor ons vaderland. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd zal worden. Geef dat het mag zijn. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Niet om zelf in het middelpunt te staan. Maar opdat uw naam wordt groot gemaakt. Opdat de wereld jaloers mag zijn op de gemeenten. Dat ze mogen zeggen, wat hebben die mensen. En wij hebben dat niet. Om te zoeken. Ook door middel van de handel en wandel van de gemeente. dat de gemeente heilig mag wandelen. O, doe de onbekeerde van de gemeente verstaan dat dat nooit zal kunnen. Doe ze die nood mogen voelen. Maar ook zij die u mogen kennen, dat die heilige wandel niet voortkomt uit ons. Dat ze er wel is in de gemeenschap met Christus. Dat we geen excuses meer zullen hebben als het er niet is. Omdat het onze eigen schuld is. O, gedenk, Heere, ons Nederlandse volk wat het zo nodig heeft. Dat er gemeenten zijn die getuigen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heere, wil gij zijn met ons vorstenhuis, onze regering. Heere, gedenk onze koningin met haar familie. En alle die regeringsverantwoordelijkheid dragen. Landelijk, plaatselijk, provinciaal. O, wil nog bemoeienis hebben met ons volk. Dat de zonde geen burgerrecht zal hebben, maar dat de zonde bestreden mag worden. Heere, en zo is het op het moment niet. Er zijn zoveel zonden. Heere, de openbare zonde, maar ook de meer verborgen zonde waar niemand het over heeft. O God in de hemel, doe niet met Nederland naar wat zij met u heeft gedaan. Heere, doe niet met de kerk naar wat de kerk met u heeft gedaan. Gedenk al de kerken van ons vaderland, de kerken van deze plaats. O, bewaar ons voor hoogmoed, geef ons nederigheid. O, geef ons een hartelijk verlangen dat in geen enkele kerk de leugen enig burgerrecht zal hebben. Niet in de leer, niet in de belijdenis, maar ook niet op de kansel, hetzij ter linker of ter rechterzijde. O, geef ons die heilige verontwaardiging. Als het uw zaak betreft, Heer, we zijn soms verontwaardigd als onze zaak geschaad wordt, maar geef ons meer verontwaardiging over uw zaak dan over die van onszelf. O, dat de onze de uwe mag zijn, om zo met u verenigd te zijn, om zoveel liefde in het hart te hebben, dat er geen verschil meer is. U te beminnen, dat allerhoogst, dat eeuwig goed, maar in de zaligheid hier op aarde, daar zal het straks nog voller worden, om storeloos bij u te zijn, omdat het verlangen mag zijn in deze gemeente. Heer Jezus, kom haastig, wanneer komt die dag, dat ik bij u mag wezen, en zien uw aanschijn geprezen. O, om de zonde moe te zijn, niet levensmoe, maar wel zonde moe, om dan eeuwig met u te zijn, eeuwig avondmaal. O, Heere, doe daar uw kinderen naar verlangen. Meer en meer, steeds dieper, om af te zien van het aardse. Om wel een getrouwde taak te vervullen, maar om daar niet in op te gaan. De wereld gebruikende, gebruikende als niet misbruikend. Heere, wil gij zo gedenken aan het werk van zending en evangelisatie. Wil dat nog tot zegen stellen, ook door middel van onze kerk. Heer, wil gij ook zijn met het onderwijs, met de jongeren die de scholen bezoeken. Ook deze school waar we vandaag ook een eredienst mogen hebben. Heer, wil gij ook hen gedenken die examens aan het afleggen zijn of in de komende tijd examens zullen gaan afleggen. Heer, doe ons de afhankelijkheid van u beseffen en als een vreugdevolle zaak beleven. Gedenk de jongeren dat ze niet alleen nu, maar al de dagen van hun leven zonder u niet zullen kunnen. Schenk alles wat nodig is om getrouwd te zijn. Ook als het gewoon het schoolwerk betreft, ook als we geen examen doen. Als het alleen maar misschien gaat om de overgang, ook dat is van belang. Heer, geef in de harten van jongens en meisjes een verlangen om dienstbaar te zijn. Om straks een beroep te kiezen vanuit het verlangen, wat wilt u, Heer, dat ik zal gaan doen? Gedenk ons zo alle tezamen, ook aan de avond van deze dag. Schenk uw Heilige Geest op en onder de kansel. Dat we vanavond verwaardigd toe worden om een goed woord van u, de Koning, te spreken. Dat ook hier in Hoevelaken, dat we samen ons zullen verwonderen over wie u bent. O grote Koning, u bent louter goed, louter barmhartigheid. In Christus, de wereld met uzelf een verzoenende, hun zonden, hun niet toerekenende. Heb dank, Heer, voor alles wat u gaf, tot op dit ogenblik toe. U zult ons ook vanavond niet beschamen. Onze hoop is op u, uit genade. Amen. Wij gaan zingen Psalm 74, de versen 10, 17 en 22. vers 10 van 74. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet? Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaan. En 22, vergeet niet, Heer, die onverdraagbare hoon. 74, 10, 17 en 22. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. En we zingen 74, 10, 17, 22. De tekst voor de prediking voor deze avond is u vanmorgen voorgelezen, namelijk Exodus 20, het zevende vers, waarin het gaat over het derde gebod. En ik wil u die woorden nogmaals voorlezen. In Exodus 20, vers 7 luidt Gods woord: Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. We willen deze tekstwoorden overdenken en daarbij gebruik maken van vraag en antwoord 99 en 100 van de catechismus. En onder deze tekstwoorden willen we schrijven het profetische werk van de kerk. Ten eerste de naam des Heren als voorwerp. Ten tweede wat het profetisch werk niet is. En ten derde wat het profetisch werk wel is. Dus onder de tekst willen we schrijven het profetisch werk van de kerk. En ten eerste stilstaan bij de naam des Heren als voorwerp. Ten tweede bij wat het profetisch werk niet is. En ten derde bij wat het profetisch werk wel is. In Exodus 20 gaat het om de naam des Heren. Daar gaat het erom dat God dus een naam heeft. En dat is heel bijzonder, dat God een naam heeft. Want er is maar één God en eigenlijk zou God geen namen hoeven te hebben. Kijk, wij hebben een naam nodig om onderscheid te maken tussen mensen. En daar hebben we niet genoeg aan alleen een voornaam, we hebben ook een achternaam. En ook een achternaam alleen zou niet voldoende zijn om genoeg onderscheid te maken tussen mensen. Want anders zouden bij de naam Klaas veel te veel mensen zich aangesproken voelden. Maar omdat je dan ook nog een achternaam hebt, maak je onderscheid. Nou, zo hoeft de God geen naam te hebben. God heeft daarom geen naam. Er is maar één God. En God hoeft niet onderscheiden te worden, eigenlijk niet, van andere goden. Ja, zegt iemand, maar er zijn toch ook afgoden? Ja, mensen hebben afgoden bedacht. Maar principieel gezien zou het niet nodig zijn. En toch heeft God een naam, ja zelfs namen. En wat betekent dat vanavond? Nou, niet alleen vanavond, altijd. Wat betekent het dat God een naam heeft? Dat betekent ten eerste dat er sprake is van openbaring. Openbaring is aan de orde. God maakt zich bekend. Gemeente, de val in Adam. Adam en Eva aten van de boom. En na die tijd had het voor eeuwig stil kunnen blijven. God had niet hoeven te spreken. God had zich niet hoeven te openbaren. Volstrekt niet verplicht aan ons. En toch, God doet het wel. Hij openbaart zich. Heel de Bijbel is openbaring van Hem. Hij maakt zich bekend. Hij openbaart wie Hij is. Hij maakt zijn namen bekend. En dat had Hij niet hoeven doen. Dat eeuwig stil kunnen blijven. Maar God doet het wel. God zoekt omgang met mensen. Je naam bekend maken, dat doe je niet bij iedereen. En je vertelt des te meer van jezelf hoe inniger het contact is. Sommige mensen, ach, die hoeven niet zoveel van je te weten. Maar hoe inniger het contact is, des te meer je van jezelf vertelt. Nou, gemeente, laten we ons vanavond, of we nu onbekeerd zijn of bekeerd, ten diepste, maakt dat niet uit. Ook niet al we onbekeerd zijn. Het is wel erg. Maar het is nog niet te laat. Laat ons vanavond verwonderen over dit feit. Heere, u openbaart zich. Dat is een zaak van hoop, gemeente. Ook als er vanavond zijn die hem nog niet kennen. Dan mag je toch op basis van dit alleen blij zijn. Ik weet, het is niet genoeg. Dat je alleen het weet met je verstand. Maar toch, ik zou zeggen, begin maar met je te verblijden over dat heerlijke feit dat God zich bekend maakt. Dat God omgang zoekt met mensen. Dat hij de kloof zelf overbrugt. Dat hij in zijn namen, want nu komt het, de namen die hij heeft, laat hij zien wie die is. Kijk, onze naam, die is van weinig of helemaal geen betekenis. Je kunt een prachtige naam hebben, je kunt Judas heten en toch geen Judas zijn. Want Judas betekent Godlover. En Judas in het Nieuwe Testament was het niet. Kan zijn dat de naam die je hebt klopt met wie je bent. Maar in principe is onze naam, hoe mooi die ook is van betekenis, zonder betekenis. Want het zegt niets over onszelf. Je kunt dapper heten, dat je betekenis van je naam dat is, terwijl je heel erg bang bent. Maar zo is bij God niet. Bij God is de naam die hij heeft in overeenstemming met wie die is. Dan zeggen we wel, zijn naam, dat is zijn wezen. In zijn naam, een gemeente van Hoevelaken, maakt hij zich bekend. Laat hij zien wie die is. En dan draagt hij wonderlijke namen. Nou, wonderlijk is zelfs al één van zijn namen. Hij heet Wonderlijk. Hij heet de Almachtige. Maar hij is het ook. Hij heet de Rechtvaardige. En hij is het ook. Hij heet de Barmhartige. En hij is het ook. Zo maakt hij zich bekend. Zo openbaart hij zich. En ik zou vanavond willen zeggen, heb maar grote gedachten over de Heer. Denk maar veel goeds van hem. Want hij is veel beter nog dan dat u kunt bedenken. Heb maar hoop op God. Ook als u nog in de duisternis zit. Ook als u nog onbekeerd bent. Heb maar hoop op God vanwege zijn namen. De namen die hij openbaart. En een van de belangrijkste van zijn namen, dat is wel de naam Heere. Met 5 hoofdletters geschreven in onze Statenvertaling. Is u misschien wel eens opgevallen dat er Heere met kleine letters geschreven wordt, met 1 hoofdletter en de rest klein. Maar ook wel Heere met 5 hoofdletters. Soms komt het in 1 tekst beide voor. In het Hebreeuws is er dan verschil. Als de naam Heere met hoofdletters geschreven is, dan is het Yahweh. En met kleine letters, dan staat er Adonai. Dat is een verschil. Die eerste naam, Heere, is eigenlijk een hele bijzondere naam. Want dat is een werkwoord, namelijk het werkwoord zijn. Ik ben die ik ben, openbaart God aan Mozes. Hij openbaart wie die is. En een hele wonderlijke naam is dat. Want eigenlijk zegt de Heer tegen Mozes, weet u, Mozes, wie ik ben? Ik ben de zijnde. Is dat nou zo'n belangrijke naam? Ja. God is. Ja, meer niet. En dat is toch alles. God bestaat. Ook als de duivel zegt dat het niet waar is. En God bewijst dat hij getrouw is. En die naam Heere, die is wel goed en correct uitgelegd in de omschrijving. De verbondsgod. En als er dus staat, gij zult de naam des Heeren, uw gods, niet ijdelijk gebruiken. Dan gaat het hier dus in de eerste plaats om zijn verbondsnaam. Hij is de getrouwe. Ik ben die ik ben, dat betekent ik doe wat ik zeg. Op mij kunt u aan. Ik ben betrouwbaar. Ik houd mijn verbond tot in 1000 geslachten. Ik laat niet varen de werken van mijn handen. Ook als de duivel u aanvecht dat God wel begonnen is, maar er nu een streep door zal zetten vanwege uw zonden, weet voor zeker dat dat niet waar is. Want als God ergens aan begint, dan maakt hij het ook af. Hij is Jehovah, de zijnde. Ik ben die ik ben. In die naam ligt zijn diepste wezen verklaard. Houdt u God ook voor betrouwbaar? leeft u ook zo. Dat u het weet, op God kan ik aan. Hij is getrouw. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Die naam Heer, dat is een schone naam. En uit die naam Heer, daar komt alles uit voort. Ook de naam Jezus. De naam Christus. Uiteindelijk komen die allemaal uit dat verbond Gods. Daar ligt de liefde van de verkiezing achter. Of naast, of samen. Dat maakt niet uit hoe u dat zegt. Het is allemaal één eenheid, want God is één. En uit die verbondsnaam komt de naam Jezus. Jezus zelf, hebben we ervan gelezen uit Johannes 17, had maar één verlangen. En dat is de naam van zijn Vader bekend maken. En dat heeft hij gedaan met woorden, dat heeft hij gedaan met daden. Heel het leven van de Heer Jezus was bekendmaking van die naam van zijn Vader en van hemzelf. Want de Vader en de Zoon en de Geest zijn één. Dat deed hij. Dat was zijn werk. Daarvoor was hij op aarde gekomen. En ook nadat hij ten hemel is gevaren, nadat de Heilige Geest is uitgestort, dan zien we dat in het boek Handelingen zo treffend het wordt gezegd, dat het nou gaat om die naam. De naam van God, de naam van Jezus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Ja, die naam is gegeven. Die is niet gestolen, die heeft God zelf gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. En het is zo belangrijk dat die naam tot in de verste uithoeken van de wereld gaat klinken. Daar waar ze nog niet heeft geklonken, dat ze daar zal gaan klinken. Maar ook daar waar ze geweest is, dat ze daar zal blijven klinken. Dat is een opdracht van de kerk. Om die naam te verbreiden. Die naam groot te maken. Want gemeente, als u werkelijk een christen bent, dan betekent dat dit, dat u gaat lijken op Christus. En een van de kenmerken van een christen is dat hij Gods naam belijdt. Daar kun je hem aan herkennen. Kunnen ze u daar ook aan herkennen? Is de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ook in uw leven de ene naam? Is die naam ook van uw lippen te horen? De kerk is ertoe geroepen. Het profetisch werk van de kerk is om die naam als voorwerp hoog te houden. Ach, en daar zit nou alles in, het kruis ook. Die naam die moet klinken overal in Nederland. En ook daarbuiten. Als u hem lief hebt, dan wilt u maar één ding. Dat is dat ook anderen hem zullen leren kennen. Dan wilt u dat die naam nu over heel de wereld zal klinken. Uw liefste, die zich tot in de dood toe heeft gegeven, die zich dood heeft geliefd, zo zeggen we dat wel eens. Die is het waard om beleden te worden. En het profetisch werk van de kerk betreft dus dit. Die naam des Heren, om die te beleden. Om die groot te maken. Dat is het ambt dat een ware christen bekleedt. Er is meer van te zeggen. Maar we noemen vanavond in verband met de behandeling van Exodus 20. Dit aspect. Het gaat in het derde gebod uiteindelijk om de naam des Heren. Daar gaat het om. Gaat het u daar ook om? Is er in uw hart ook dankbaarheid vanwege de verlossing uit de ellende? En als er nou ware dankbaarheid is, dan is er ook liefde tot de naam. Tot die krachtige naam. Die naam die wonderen doet. Die naam die moet nou overal klinken. Die harde harten verbreekt. Hebt u die liefde ook? Dat is zo ontzettend belangrijk. Wilt u wel getroost kunnen leven en straks ook wel getroost kunnen sterven? Nou is het zo dat u zich vanavond moet toetsen. En dan geldt eigenlijk dat er twee mogelijkheden zijn. Of u bent iemand die die naam van God schade berokkent. Of u bent juist iemand die die naam verheerlijkt, die die naam hoog houdt. En dat is onze tweede gedachte. In de tweede gedachte willen we erop letten wat dat profetisch werk niet is. We hebben nu geprobeerd er iets van te zeggen wat het voorwerp is van het profetische werk van de kerk. Achter Christus aan, de grote ambtsdrager, die naam bekend maken. Waarvan we hebben gelezen uit Johannes 17. Ik heb uw naam bekend gemaakt, geopenbaard. Wat is het niet? Hoe kunt u de naam van God schade berokken? Nou, voor veel mensen is het zo dat het derde gebod eigenlijk niet meer inhoudt dan je mag niet vloeken. En dat klopt. Maar als dat het enige is, hebt u wel te weinig. Het derde gebod betekent, en dat hoop ik als dat al duidelijk is geworden in de behandeling van het eerste punt, veel meer dan gij zult niet vloeken of zo. Dat maken we er dan van. Je mag niet vloeken hoor. Het is veel breder. Ja, ik weet het, zegt iemand anders. Het is natuurlijk ook zo dat als er gevloekt wordt, dat je daar wat van zegt. Dat hoort er ook bij. Dus ik begrijp wat u bedoelt. Het is breder inderdaad. Je moet ook inderdaad, als er gevloekt wordt, er iets van zeggen. En dat klopt weer. We gaan de goede kant op. Maar toch bedoel ik dit nog niet. We moeten gaan kijken in de lijn die de Jezus ons heeft getrokken in de bergreden, onder andere, waar hij laat zien dat de geboden die de farizeeën allemaal heel erg oppervlakkig hadden uitgelegd, dat die geboden veel dieper gaan. En de Heer Jezus laat dat zien. Als je tegen iemand zegt, gij dwaas, dat je dan een ander al schade doet, dat je dan al overtreedt tegen het gebod, gij zult niet doodslaan. Dat je dan een ander al beschadigt, als je hem uitscheldt. Nou, zo is het ook met het derde gebod, dat ligt veel dieper. Dat ligt veel breder, kunnen we ook zeggen. De naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken. Wat betekent ijdel? Nou, misschien als we dat woord uitleggen, misschien komen we dan wel op die diepere laag. Dat het veel breder, veel dieper gaat dan niet vloeken. Ijdel betekent leugenachtig. Ijdel betekent ook zinloos. Dus elk gebruik van Gods naam wat leugenachtig is, en elk gebruik van de naam van God wat zinloos is, dat wordt allemaal verboden. Nou, en vloeken is daar inderdaad een voorbeeld van. Want vloeken, dat kent u misschien, dat wordt wel eens aangeduid als bidden. Alleen degene die de vloek uitspreekt, die bedoelt het niet als bidden. Die weet eigenlijk amper wat hij zegt. En we gaan vanavond geen voorbeelden geven, maar u kent ze wel. En het is aangrijpend alleen al om eraan te denken. En wat kan het soms erg zijn. Er zijn mensen. Die worden zo door de duivel aangevochten. En dat kan echt ook bij een kind van God gebruiken, dat de vloeken door het hoofd spook. Hij als het ware wel een bordenwisser zou willen pakken om het helemaal licht te wissen. En het gaat niet. Waar kan de duivel machtig op iemand aanvallen? Hij is niet almachtig. Maar wat kan het diep gaan? Er zijn voorbeelden van bekend. Ik ken ze tenminste wel. Dat iemand gefolterd wordt, dat alles binnenin vloekt. Oh, wat een zware strijd. Ook in psychisch opzicht. Vloeken, het is leugenachtig als het gebeurt. Er wordt als het ware een gebed uitgesproken. En men beseft niet wat men doet. Men neemt de naam van God in de mond en men weet niet wat men zegt. Het is leugenachtig gebruik van de naam. En dan zijn er ook de zogenaamde bastaardvloeken. Dat klinkt iets minder erg, maar het is ten diepste hetzelfde. En we moeten onszelf, ons taalgebruik, er maar op eens erop nakijken of er in ons taalgebruik ook bastaardvloeken zijn. En wijs elkaar daar ook op. Dat is juist christenplicht, dat is juist liefde om de ander maar niet door te laten gaan. U zegt dit en dit, maar weet u wel waar dat van afkomt? Bastaardvloeken. We kunnen ook denken aan dubieuze grapjes, waar iets van de Bijbel in voorkomt. Er zijn ook op reformatorische scholen, ik heb er zelf gewerkt, van allerlei grapjes in omloop. Jongelui, dat is erg. Op zich mag een grapje best, maar laat daar op geen enkele wijze de Bijbel bij betrokken zijn. Laat God er alstublieft buiten. Want je overtreedt het derde gebod. Als je vloekt. Als je grapjes maakt. Waar de Bijbel een onderdeel van is. Allerlei uitdrukkingen worden soms gebruikt. Heel onschuldig voor sommige mensen. Maar het is de vraag of het zo onschuldig is. Nog niet zo lang geleden was ik ergens. En die man die begreep ook niet wat hij zei. Die zei tegen mij toen ik vroeg waar moet ik gaan zitten. Toen zegt hij daartussen in de deugd in het midden. Ik zei weet u wat dat betekent? Ik geloof dat hij direct wist. De deugd in het midden. Jongens en meisjes, weten jullie wat dat betekent? Klinkt toch heel onschuldig. Nou, het is een verwijzing naar het kruis. Want aan het kruis, op Golgotha hingen, stonden drie kruisen. En wie hing er in het midden? Dat was de ware deugd, dat was de Heer Jezus. Dus wij moeten zulke uitdrukkingen niet gebruiken. En u bent ondertussen in uw gedachten op diverse uitdrukkingen gekomen die in dezelfde sfeer liggen. Al dat soort dingen. We moeten het niet doen. Dan, en dan maak ik gebruik van wat de Heilbaarse Catechismus aandraagt, zijn er nog veel meer dingen te noemen. Onder de noemer leugenachtig of zinloos gebruik. Bijvoorbeeld een valse eed. Als je een eed zweert, dan wil je de waarheid eigenlijk bevestigd hebben. Dan wil je aan de ander laten geloven dat het echt waar is wat je zegt. En bij een eed, dat kan nodig zijn, roep je daar God tot getuige dat hij je mag straffen als je liegt. En er zijn mensen die rustig een eed zweren. God tot getuige roepen. Misschien met de twee vingers in de lucht. Ik zweer het je. En ze liegen en ze weten het ook. Maar ze zijn zo vertrouwd met de leugen. Want liegen dat wendt. Dat ze rustig God tot getuige durven roepen. En ze gaan rustig verder. Nee, geen valse eden. Dan neem je de naam van God in je mond en het is ijdel. Het is leugenachtig gebruik. En ook niet onnodig zweren. De Heer Jezus waarschuwt daarvoor in het Nieuwe Testament. Onnodig zweren. Uw ja moet gewoon ja zijn en uw nee, nee. Wij hebben dat niet nodig. Alleen als er speciale omstandigheden zijn, kan een eed noodzakelijk zijn. Denk aan een raadslid of iemand anders die hele zware verantwoordelijkheden draagt. Maar in het normale dagelijks leven is ja, ja en nee, nee. Tenminste, zo hoort het te zijn in de christelijke gemeente. Niet onnodig zweren. En dan lasteren, want we hebben een schriftlezing gehad uit Leviticus 24. En daarin kwamen we een overtreding tegen van het derde gebod. Daar was een jonge man die de naam van God lasterde. Het woord lasteren in de grondtaal wat daar staat, dat betekent doorpriemen, doorboren, doorwonden. Wat heeft die jonge man gedaan? Die had een Egyptische vader en een Israëlitische moeder. Hij wist dus ontzettend goed via zijn moeder hoe het een en ander in elkaar zat. Hij woonde in het verbondsvolk. Dus lasteren, dat is juist iets wat in de kerk kan gebeuren. Je weet het goed. Of iemand die uit de kerk weg is. En dan denken we aan iemand bijvoorbeeld, zonder hem alleen zwart te willen maken, maar toch om duidelijk te maken. Dan denken we toch aan iemand als bijvoorbeeld Maarten het Hart, die rustig allerlei dingen schrijft. En misschien moeten we ook denken aan professor Kuitert. Bewust lasteren. Gods naam door het slijk halen. Kijk, en dan is het belangrijk dat u het eerste punt er even weer bij hebt. Wat gebeurt er als je lastert de naam? Als je de naam doorboort, hebben we net gezegd, de naam. Dat is de openbaring God, dat is het wezen God. Dus iemand die de naam lastert, zoals deze jonge man het heeft gedaan, die raakt God in zijn diepste kern. Dieper kan eigenlijk niet. Lasteren door het slijk halen, kapot willen maken, kleineren, bespotten. Het is God raken op het allerdiepst in zijn wezen. Ach, ik weet, deze jongeman heeft niet God werkelijk kunnen raken, want God is voor ons onbereikbaar. Wij kunnen God wat dat betreft toch niet raken. En toch ook weer wel. En ik denk dat u wel begrijpt hoe ik dit bedoel. Die woorden die hij gesproken heeft, dat was lastering tegen de naam. De naam van de Heere. Ik zal u een voorbeeld geven. Om dit een beetje te proeven, wat nou lastering van de naam is. En het is een heel zwak voorbeeld. Stel dat twee vrouwen met elkaar zitten te praten en de ene vrouw zegt tegen de ander, de achternaam van uw man, die vind ik absoluut niet mooi. Nou ja, het is niet echt leuk als zoiets gezegd wordt, maar verder, ach. Je kunt eigenlijk het antwoord geven, nou dat is dan jammer voor je. En je dat niet mooi vindt. Maar als diezelfde vrouw zou zeggen, jouw man is de naam van vader niet waard. Daar gaat het veel dieper. Daar wordt een wezenlijke uitspraak gedaan. En dan zal die vrouw, als tenminste haar man lief heeft, die zal als het ware in elkaar krimpen. Dat doet je pijn. Dat raakt je tot in het diepst. Nou, en vloeken zou een voorbeeld kunnen zijn van laster. Maar het kan ook op andere wijze. En dan wil ik eens vragen aan u en aan mezelf. Doet het ons ook pijn als Gods naam wordt gelasterd? Krimpen we dan ook in elkaar? Want weet u wanneer u in elkaar krimpt? Als u de liefde tot God mag hebben. Hoe meer liefde, des te meer je in elkaar krimpt. Jongens, meisjes, misschien heb je wel eens gehoord van Leen Potappel. Dat is een man die verdronken is in de watersnood van 53. En van hem is bekend dat hij nog als jonge man, dacht in militaire dienst, dat een korporaal vloekte. En dat hij zei tegen de korporaal: hebt u ook een vader, korporaal? Ja, die had hij. Zou u het leuk vinden, ik zeg het even in eigen woord, dat ik lelijke dingen over uw vader zei? Nee, dat zou ik niet leuk vinden. Nou zegt hij, wilt u dan ook geen lelijke dingen meer over mijn vader in de hemel zeggen? Ik zeg het even in eigen woorden. Maar jongens en meisjes, hebben jullie dat ook? Zoals Leen. Daar hoef je geen 65 voor te zijn. Die liefde van God, die stort God op allerlei leeftijden uit. En hoe meer liefde je hebt, des te meer je het pijn doet. Als je geliefde belasterd wordt. Een toetssteen. Voor u en voor mij. Kan ik het horen? Als een ander vloekt. Of raakt er dan van binnen een snaar. Dat ik zeg, oh wat is dit erg. Daar wordt mijn getrouwe zaligmaker oneer aangedaan. Daar wordt die God die ik zo bemin. Die wordt dan nou schade berokkend. Lasteren. Of doen lasteren. Dat kan ook nog. Dat je gedrag er aanleiding voor geeft om dat een ander kwaad spreekt van God. Ik denk aan David. David, die krijgt het te horen. Door zijn zonde met Batseba. Gij hebt de vijanden des Heeren grotelijks doen lasteren. Kinderen van God in ons midden, is het ook uw zorg dat door uw gedrag op de werkvloer, in de gezinnen, dat de buren, dat uw collega's God niet zullen lasteren. Gaat u ook morgenochtend zo naar het werk. Heer, geeft u dat ik vandaag nuttig mag zijn. En dat ik in ieder geval geen oorzaak zal geven van lastering. Dat ze zullen zeggen, nou dat is nou een christen. Die zat gisteren in de kerk, moet je eens horen. En het komt voor dat kerkmensen zondags inderdaad in de kerk zitten. En maandags in een bouwkeet. Een mop vertellen. Waar ze het schaamrood vanuit de kaken zou moeten stijgen. Het gebeurt. Ook onder u. Dan moet u niet alleen aan dit voorbeeld denken, maar dan geef je aanleiding tot lasteren. Dan ben je een overtreder van het derde gebod. Ijdelgebruik, leugenachtig gebruik. Al die dingen die vallen eronder. Maar we kunnen het ook nog iets dichterbij brengen. Wat dacht u? Van oppervlakkige, lege gebeden. Als wij bidden. En we gebruiken de naam van God. Beseffen we dan ook dat we wat we doen. Gods naam is heerlijk. Gods naam is heilig. Blijkt dat ook in onze gebeden? Of zijn ze gedachteloos? Ach, en dan komt het voor dat je gebeden hebt en je weet het niet eens. En je vraagt jezelf, wat heb ik al gebeden? Dan was dat een overtreding van het derde gebod. Ijdel, zinloos gebruik je. Had het er wel over de Heeren, maar je besefte niet wat je zei. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. God wil niet dat wij zijn naam zo gebruiken. Dat wil hij met betrekking tot zichzelf niet, maar ook niet betrekking tot ons. Want als we de naam van God wel leeg oppervlakkig gebruiken, doen we uiteindelijk onszelf tekort. Het derde gebod is niet alleen een kant van de Heer, maar ook een kant van de mens. Altijd als God geschaad was, wordt uiteindelijk uzelf ook geschaad. Oppervlakkige lege gebeden. En daar kunnen we ook denken aan de zonde van nalatigheid. We hebben nu een aantal dingen genoemd. Zweren, vloeken, oppervlakkige gebeden, laster van activiteit. Maar er is ook passiviteit. Dat je dingen laat gebeuren en dan moet je dus denken aan het voorbeeld wat we net gaven, dat iemand een vloek uit en je laat dat maar gaan. Moet je er nou altijd wat zeggen van een vloek? Ach, dat antwoord weet u denk ik wel. Niet in alle situaties is het verstandig om iets te zeggen. Soms moet je zwijgen. En dan wordt vaak de tekst genoemd, gij zult geen parelen voor de zwijnen werpen. En dat lijkt mij wel terecht. Maar het kan zijn dat u die tekst misbruikt, omdat u uzelf er niet voor over hebt. Dat u denkt, het is mooi dat die tekst in de Bijbel staat. Dat zal ik dus niet doen. Ik zal geen parelen voor de zwijnen werpen. En u houdt uw mond. Dan bent u schuldig. Kijk, een ander kan voor u niet bepalen wanneer dat nou wel of niet zo is. Maar u weet het zelf toch wel. Waarom? Welke motieven liggen erachter dat ik zwijg als er iets gezegd wordt? Het kan heel goed zijn dat u zwijgt. Maar soms moet u ook echt spreken. Gemeente, wat nog een tweede overtreding is, dat is het niet noemen van Gods naam. Er zijn heel veel christenen die heten christenen en ze zijn het niet. Als je hun collega's zou vragen, joh, je werkt met die en die, hè? Ja, al 2 jaar. Is dat een christen? Ik zou niet weten. Ik geloof wel dat hij naar de kerk gaat. Wat erg. Wat laat dat zien? Dat u God niet lief heeft. Het moet aan uw collega's gevraagd kunnen worden. Aan uw buren. Nee, niet ik moet dat vragen, maar God moet dat. God weet dat of dat zo is. Moet aan uw buren gevraagd kunnen worden. Zeg hoor eens, die mensen die naast je wonen, wat zijn dat voor mensen? Nou, dan kunnen ze misschien heel veel lelijks over u vertellen, maar diep in hun hart zullen ze het weten. Het zijn mensen waar je kunt horen wie God is. Die noemen Gods naam. Kan toch niet zijn dat je een hele dag praat met een ander. Overal over. En dat je de naam van je liefste nou nooit noemt. Ik weet, er moet wel plaats voor zijn. Maar er zijn echt wel momenten dat die plaats er is. Het niet noemen van de naam van God. Dat heerlijke voorwerp van het profetisch werk. Ja, dat is een overtreding van het derde gebod. Het niet beleiden. Gemeente, wat een zaak vindt u niet. Dat op een verjaardag overal over gesproken wordt. Over auto's, over kleding. Maar niet over hem. Klaag dat nou niet aan. Een gesprek gaat van 3 kwartier misschien met iemand. Het ging overal over. Maar het ging eigenlijk over niks. Ik denk dat we eerder het risico lopen dat we te bang zijn, dat het te oppervlakkig te leeg is, dan dat we te vroom zijn. We moeten oppassen voor vroomheid aan de buitenkant alleen. En toch, als die liefde nou brandt, wees eens eerlijk. Waar het hart vol van is, dat zeggen we toch wel eens, daar stroomt de mond van over. Gebrek aan liefde veroorzaakt al die nalatigheid. Weet u wat ook zonde is? Het niet aanroepen van de naam. God wil aangeroepen worden. Ik hoop er straks nog iets meer over. Als hij dat nog niet doet, dan overtreed je tegen het derde gebod. God doodzwijgen in je leven. Alsof je niet gedoopt bent. Alsof zijn naam niet genoemd is. Het is zonde tegen het derde gebod. Ik noem nog 1 ander aspect. Onze ja-woorden in de kerk. Of op het stadhuis. Ja wordt gegeven bij de doop. En ja wordt gegeven bij het doen van belijdenis. Hoe staat het daarmee? Dat was een eedzwering. U had God tot getuige toen u het zei. Was het leugenachtig? Of was het waarachtig? Noemen van Gods naam. Ouders. U hebt kinderen van God gekregen. U hebt een belofte afgelegd, een eed gezworen. Hoe staat het ermee? Jongens en meisjes, zeg het maar tegen je vader en moeder. Papa, u hebt beloofd dat u mij over de Heere zou vertellen. U hebt wel geen tijd vanavond, maar toch, ik wil er wat over horen. U hebt het beloofd, papa. Maak maar tijd. Want anders is die naam van God onwaarachtig genoemd bij het doopvond. Hier of ergens anders. Het naam, het noemen van de naam. Het derde gebod, dat vermeldt ons ook een straf. Want de Heere zal niet onschuldig houden diegene die zijn naam leugenachtig, zinloos gebruikt. Die de naam Heer als stopwoord gebruikt in zijn gebed bijvoorbeeld. Die zal die niet onschuldig houden. We hebben het gelezen uit Leviticus 24. Die man die is gedood vanwege die lastering. Is dat een te zware straf? Als je God in zijn wezen hebt geraakt, is er toch maar één straf mogelijk en dat is de doodstraf. Kun je een ergere zonde doen dan deze zonde? Ach, ten diepste zijn alle zonden even erg, maar ik denk dat u vanuit het eerste punt nu wel begrijpt hoe fundamenteel de overtreding van het derde gebod is. Het staat in principe op dezelfde hoogte als afgoderij. Een andere God kiezen. Of je eigen God doden. Door priemen. Het komt op hetzelfde neer. Nu wil ik even iets uitleggen over de doodstraf. In het Oude Testament lees je veel vaker over de doodstraf dan in het Nieuwe. In het Oude Testament kun je bijvoorbeeld lezen dat afgoderij, dat daar de doodstraf bij hoort. Dat bij hoererij ook de doodstraf hoort. Dat ook bij lastering van de naam de doodstraf hoort. En het Nieuwe Testament keert dat eigenlijk niet terug, behalve in één situatie, en dat is moord. Als je een anders bloed vergiet, dan zal ook jouw bloed vergoten moeten worden. En dat is eigenlijk de Noachitische geboorte. Dat was ook het gebod wat bij Noach al gold. Die andere zaken, die we net eerder hebben genoemd, en ook de overtreding van het derde gebod, die worden nu niet meer met de doodstraf gestraft. Tenminste, niet door mens. Want dat zijn aspecten die binnen het Oude Testament, binnen de verbondsbedeling functioneerden. We leven nu in de nieuwe bedeling, nieuwe verbond, en daarom geldt dit niet meer. In die zin dat het letterlijk voltrokken wordt. Het is natuurlijk niet zo dat God de zonde niet meer straft. Want God straft de zonde van het derde gebod straks echt. Met een eeuwige straf. Vanmorgen gepreekt over de bezoldiging van de zonde is de dood. Nou, dat is echt waar voor elke zonde. Maar hier moest het al plaatsvinden in het verbondsvolk. En dat verbondsvolk in die zin zoals het in het Oude Testament, dat is nu weg. En daarom lezen we in het Nieuwe Testament niet meer van deze doodstraffen. Ook al moeten we dus ervoor waken dat we zullen denken dat deze zonde niet meer erg is. Maar dan begrijpt u een klein beetje waarom het een nog wel is en het ander niet. Hoererij bijvoorbeeld, dat is een verbreken van het verbond tussen twee mensen. En dat is een afspiegeling van het verbond tussen God en zijn kinderen. Afgoderij is ook een verbreken van het verbond. Namelijk, je kiest een andere God en je verlaat de ware God. Je verbreekt in al die situaties het verbond. En als dat in het Oude Testament dus aan de orde is, dan is daar de doodstraf. En dat was dus ook bij het lasteren. Dan dood je de naam, dan dood je ook eigenlijk God. En daarom het derde gebod, de doodstraf. Maar ook als wij nu die doodstraf niet meer in praktijk brengen, betekent dat niet dat God deze zonde goed gaan praten is. Deze zonde is nog steeds erg. En God zal haar ook zeer zeker straffen. Allen vanavond. Wie we ook zijn. Wij zullen gestraft worden als wij dit gebod hebben overtreden. Er moet straf volgen op de zonde. Dat kan niet anders. U zegt maar ja, maar toch niet allen. Het antwoord erop, dat wil ik even bewaren tot het eind van de preek. Ik vraag u nu alleen dit. Is het terecht dat God u voor eeuwig straft? Hebt u vanwege de overtreding van alleen dit gebod, al die lege gebeden, al dat zwijgen, al dat niet spreken over hem, hebt u vanwege al die zonde de dood verdient? Of wilt u er nog wat op afdoen? O, vanavond wordt u verkondigd. U hebt de dood verdiend. Dan hebben we het alleen over één gebod. Derde gebod. Laten we de andere negen er nog buiten. De dood verdient. Terecht moet ik sterven. Want ik heb niet gedaan wat ik moest doen. Dan hoeven we het niet meer te hebben over op een voetbalveld dat daar veel gevloekt wordt. Dan, ja, dat moeten we niet gaan goed praten. Dan moeten we ook maar niet naartoe gaan. Houdt u daar verre van. Maar dan hebben we geen reden om ons te verheffen. Wat het niet is. En nu tenslotte wat het wel is. Want de Heer Jezus, zei ik net, die liet zien wat de diepere betekenis was van de geboden. En dat geldt ook het derde gebod. Het gaat erom dat u de naam van God wel op de goede manier gebruikt. Die naam die mag niet alleen gebruikt worden. Die moet ook gebruikt worden. Hoe dan? Met vrees en eerbied. Met respect. En dan moeten we bij vrees denken aan kinderlijke vrees. Als u iemand lief hebt. Stel dat hier iemand iets vertelt over zijn of haar vader die al lang geleden overleden is. En u had een hele goede band met uw vader. Dat hoor je als iemand erover vertelt. Dat hoor je echt. Alleen al de naam, de manier waarop vader uitgesproken wordt, de toonhoogte, het heel het uitspreken ervan, daar kun je soms zoveel aan horen. Dus de naam van God, ja, die mag gebruikt worden, die moet gebruikt worden, maar wel op een manier van ontzag. Vrees, niet bang zijn voor, nee, kinderlijke vrees. Met liefde, met respect. Dat Gods heilige naam met ontzag gebruik, dat ik ook weet wat ik doe als ik die naam op de lippen neem. O gemeente, we mogen wel bidden, Heere, geef ons te beseffen wat we doen als we bidden. Als we uw naam noemen. Want het kan zomaar achterloos gebeuren. Kijk, en daar zijn de Joden heel bang voor. Dat ze de naam Jehovah, dat ze die ijdel gebruiken. En toen hebben ze maar besloten om hem helemaal maar niet meer te gebruiken. Als een Jood uit de Bijbel leest, uit het Oude Testament, in de synagoge bijvoorbeeld, dan zal die elke keer als er een naam Jehovah staat, zal die dat vervangen door Adonai. Dat betekent gewoon meester, eigenaar. En dat heeft niet, ja, dat is niet de wezenlijke naam van God. Dat is ook wel waar, maar dat is toch iets minder de kern. En de Jood lost het op, die zegt, nou, als ik dan niet het risico wil lopen om ijdel te gebruiken, dan noem ik die naam maar helemaal niet meer. Maar gemeente, dat is niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat Gods kinderen de naam van God gebruiken. Echt wel. En wat mag er dan allemaal gebeuren? Die naam, daar hebben we al wat van gezegd, die mag nou beleden worden voor heel de wereld. Dat gaan we niet herhalen. Het beleiden op de goede manier. En dan beleiden met woorden, maar ook met daden. Een voorbeeld. Uw kleding bijvoorbeeld is een manier van belijden. Hoe ik wel en hoe ik niet gekleed ga. En dan heb ik het niet alleen over de zondag, maar over heel de week. Met mijn kleding belijd ik ook iets. Ik denk bijvoorbeeld ook aan avondmaalgang. Dat is ook belijdenis toch? Aangaan is belijden. Dat is zijn naam belijden. Voor God, maar ook voor de gemeente. Afblijven is ook belijdenis dan. Dat is zeggen, ik ken hem niet. Hij is mij niet dierbaar. Ziet u dat het belijden van de naam eigenlijk overal in zit? Zijn naam belijden, dat is een belangrijk aspect van het derde gebod. Maar ook zijn naam aanroepen. Aanroepen. Weet u wat God graag wil? En ik druk het uit op menselijke wijze. God wil graag dat mensen zijn naam noemen. Dat mensen, gevallen mensen, ja, zijn naam noemen. Hij gaf zijn naam. En God wist al dat zijn naam door heel veel mensen misbruikt zou worden. Nou, en als wij weten dat onze naam misbruikt wordt, dan hadden we liever onze naam niet bekendgemaakt. Maar God die wist al vanaf het begin dat zijn naam door het slijk zou worden gehaald. Dat er mensen zouden wezen die hem zouden lasteren, die zijn naam zouden vertrappen, gemeente, maar het heeft hem er niet van weerhouden. Om nochtans zijn naam te openbaren. En hij wil dat zijn naam genoemd wordt, hij wil dat zijn naam gebruikt wordt. Hij wil dat u hem aan zijn namen houdt. Gelooft u dat? Dat u hem aanroept. En dan zegt hij, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Noem maar die namen die de Heere zichzelf heeft gegeven. Heer, u bent toch de getrouwe, de verbondsgod. Heer, ik heb kinderen en ze moeten bekeerd worden. Hoe moet het? Heer, u bent toch de ik zal zijn die ik zijn zal. Hou hem maar aan zijn namen. Daarmee zegt u niets over uw rechten. Beleid maar uw rechteloosheid. Maar noem toch die namen. Heer, u bent wonderlijk. Heer, hier is een dwaas. Uw naam is raad. Heer, in mij is geen kracht. Uw naam is toch sterke God. O, zegt de Bijbel, laat er geen stilzwijgen zijn bij u, zieden. Gemeente van Hoevelaak. Of u nou bekeerd bent of onbekeerd, noem toch die namen van God. In ieder geval zeggen we tegen Gods kinderen. Laat er geen stilzwijgen bij u zijn. Blijk maar op de namen van God die hij al bij de doop heeft gegeven. Maar ook als je onbekeerd bent. Je hebt een boek vol namen Gods. Leg je vinger er maar bij. En zeg er maar tegen de Heer. Heer, uw naam is wonderlijk. Uw naam is barmhartig. Heer, daarom moet ik het van hebben. Noem de namen. Dat is niet brutaal. Het is juist zonde als u het niet doet. Laten we vanavond maar eens omkeren. Als u het niet doet, doet u uzelf tekort. En als u het wel doet, is dat tot eer van hem en tot nut van uzelf. Het noemen van die naam, dat is God prijzen. Dat is God groot maken. Dat is hem beleiden. Dat is geen parelen voor de zwijnenwerp, dat is wel met verstand. Maar dat is toch gedreven door die liefde. Zijn naam te noemen. Wat mag er veel, hè? Was dat derde gebod ook rijk? Het is een verbod, maar het is dieper. Het is een gebod. Er wordt ons verteld wat we wel mogen doen. Het is niet de zaak van, dat mag niet, dat mag niet. Dat zit er ook in. Maar het is veel dieper, veel breder, rijker. Het is, er mag zoveel. Zeg het maar tegen de Heer, wat Mozes deed. Toen de Heer het zei, ik stop ermee, Mozes. Dat volk dat heeft zo zwaar gezondigd. Weet je wat Mozes zegt? Wat zult gij dan met uw grote naam doen? En hij krijgt verhoring. Dan pleit hij op de naam, niet op hemzelf. Dan zegt hij niet, Heer, ik heb u toch gediend. Nee. Dus als het ware dat hij terugkaatst naar God en zegt, Heer, wat zult gij met uw grote naam doen? Heer, uw naam is in het geding als u uw kinderen verdelgt nu in de woestijn. En God hoort. Zal hij dan u niet horen? Hoeveel tekort er ook is op het gebied van derde gebod. Hoeveel overtreding. Ook al moet u vanavond hier zitten met een aanklagend geweten dat u zegt, ik heb niet gedaan wat ik moest doen. En wat ik niet moest doen, heb ik wel gedaan. Dus punt 2. Toen ik net hoorde wat ik allemaal niet moest doen. Doe ik juist wel heel vaak. En wat ik wel moet doen, punt 3. Daar kom ik nou schromelijk in tekort. Hoe moet dat gemeend? Nou, zij hebben net gezegd, daar kan er maar één ding gebeuren. Dat is straf, hè. Straf. Maar weet u wat God nu wil doen? God wil zijn zoon straffen. En u vrijspreken. Dat is nou het evangelie. Weet u waarom de Heer Jezus veroordeeld is? Bij Caiaphas. Weet u wat daar klinkt? Dan zegt hij de waarheid. Gij zegt dat ik het ben. Als Caiaphas hem zegt, ben je Gods zoon? Gij zegt dat ik het ben. En wat doet Caiaphas? Jongens en meisjes, hij trekt zijn kleren kapot en zegt, gij hebt zijn godslastering gehoord. Wat hebben wij voor getuigenis nog nodig? Weet u wat er nou met de Heer Jezus gebeurt? Hij is veroordeeld vanwege godslastering. Juist vanwege ook de zonde tegen een derde gebod. Dat was bij de Joodse raad de beschuldiging. En dat is nou evangelie. Voor u die godslasteraar bent. Gods, met eerbied gesproken, laat een godslasteraar die het niet was aan het kruis spijkeren. Opdat een godslasteraar die het wel is, vrijgesproken wordt. In zijn bloed is alle vrijspraak. Voor alle schuld tegen het derde gebod. En wat mag Gods kind nou doen? Die mag zien op het kruis waar een godslasteraar die niet was, hing. Heere, hij aan het kruis, ik vrijgesproken. Waarom? Opdat ik eeuwig u zal loven. Ik die een godslasteraar ben, vrijgesproken om zijnentwil, om eeuwig u te loven. En hoe zou ik nou voor God voor zulke verlossing dankbaar zijn? Dan mogen we wel gedurig bidden. Dan zijn we bijzonder tot u, kinderen van God. Met de beden die de Jezus ons heeft leren bidden. Uw naam worden geheiligd. Amen. Dat gaan we dan ook zingen. Gebed des Heren 2. Danken en bidden. Heere, u stelt ons schuldig. En Heere, dat is goed, want dat is waar. Maar wij danken u dat u ons niet alleen schuldig stelt, maar ook ons hebt willen wijzen vanavond. Op hem die als een godslasteraar werd veroordeeld. Opdat we vanavond niet mismoedig naar huis zullen gaan. Ja, dat u onszelf de kracht wil geven aan al uw kinderen. Om nou die naam te belijden. Die naam te roemen en te prijzen. O grote koning. Geef nog veel liefde tot uw naam. Wat zult gij met uw grote naam doen, Heer, in Nederland? O, verheerlijk nog uw naam. Doe het om uw grote naam zo. Heb dank, Heer, voor wat u gaf. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? Onze bekwaamheid is uit u. Heb dank, o grote goede koning. U bent goed. Louter goed voor slechte mensen. U maakt bekend. U openbaart u. U wijst de weg. Ach, alles is in u. Daar was nou vanavond mogen verwonderen. over de openbaring van uw naam. Schenk dat aan hen die u mogen kennen, maar ook aan hen die u niet kennen. O, dat deze prediking daartoe mag dienen, om de schuld te openbaren. Alleen dit gebod al is de eeuwige dood. Laat daar nog de andere geboden bij komen. O God, dat we geen rust zullen hebben buiten uw Zoon, die als een godslasteraar is veroordeeld. Heb dank dat u kracht gaf. Ga met ons naar onze huizen. Gedenk in de nieuw begonnen week. O, dat er toch iets van die vruchten waar we het vanavond over mochten hebben openbaar mag komen. Ook door middel van deze gemeente. Ach, daar vragen we niet alleen om iets, daar vragen we om veel vrucht. Dat het in de gezinnen, maar ook op de plaatsen waar u ons verder hebt gesteld, mag klinken. Die ene naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid, door welken ook anderen, maar ook wij zelf, moeten zalig worden, en er is geen andere naam. Wees zo God van nabij, heb dank voor wat u gaf, verzoen de zonde, het onze, het gebrekkige, neem dat weg. En Heere, wij willen uw naam prijzen, om wie u bent, en om wat u schonk, ook vanavond, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog tot slot zingen van Psalm 135, de versen 1 en 11. Prijs de naam van uw God, zerenknechten hier vergaat, en ook 11 Israëlis looft altsaam. 135, 1 en 11. Laten we deze dienst besluiten met de bede van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u alleen zij al de eer. Amen.